Inmiddels zijn wij terecht in Lucas 12, bij vers 35. Met al deze aanbevelingen, beschouwingen met betrekking tot het praktische leven van de gelovigen. Waarvan in het algemeen dan toch de strekking is dat wij van dit leven, van deze wereld enzovoorts niet al te veel te verwachten hebben. En aan de andere kant dat daar ook onze verantwoordelijkheid of taak niet ligt. Dat uiteraard alles in strijd met gangbare opvattingen omtrent dat wij betrokken moeten zijn. Je weet wel, engagement heet dat. Wij moeten geëngageerd zijn, heet dat. En dat betekent niet dat je verloofd moet zijn, in dit geval. Maar dat je betrokken moet zijn bij de gang van zaken in de wereld om je heen. Ik moet u zeggen dat als ik dat zou zijn, dan zou ik hier niet zijn vanavond. En als u dat was, was u waarschijnlijk ook vanavond niet hier. Want ja, dan moeten we eerst de noden in de wereld lenigen. Want dat weet u, die moet je lenigen, noden. Moet je lenigen enzovoorts. En ik zei niet dat die noden niet ernstig zijn of zo, of dat er niks aan gedaan moet worden. Maar ja, de Bijbel zegt, beter nog, de Heer zegt, laat de doden hun doden begraven. Laat ze het zelf oplossen. Want ja, ik weet dat het hard klinkt, maar waarheid is, de waarheid is dat de Heer zich in onze dagen voor ons heeft overgegeven. Zo staat het letterlijk, dus er valt niks aan af te dingen. Hij heeft zich voor ons overgegeven omdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Aion, eeuw. Wat het maar is. En dat is wat hij doet. Wij zouden ons dus niet krampachtig moeten vasthouden aan de tegenwoordige boze eeuw. En daartoe hebben we dan ook deze aanbevelingen. Waarschuwingen tegen geveinsdheid, waarschuwing tegen mensenvrees, whatever. De gelijkenis van de rijke dwaas, die denkt dat hij aan een toekomst moet bouwen, maar die heeft hij helemaal niet, dus dat schiet ook niet op. En dan opwekking tot onbezorgdheid, daar hadden we het vorige keer over. Misschien is dat nog wel het moeilijkste. Maar toch maar. En nu volgt, wees waakzaam. Vanaf vers 35. Want ja, ik zeg dan wat laconiek. Ja, men moet er toch wat boven zetten, nietwaar? Er is altijd een keuze. Wees waakzaam. Dan kun je het schriftgedeelte terugvinden. Maar de vraag is, waar moet je dan voor oppassen? Wat valt er dan te waken? Waarom zou men wakker zijn? En dan moet ik u zeggen dat ook in de Nieuwtestamentische brieven die hierna volgen gezegd wordt. Daar wordt namelijk gezegd dat wij zijn niet des nachts nog der duisternis. De wereld is in de nacht en in de duisternis. En hoe hard wij ook zingen, er is als werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan, enzovoorts. Dat neemt niet weg dat de wereld nog steeds in duisternis is. En dat wij, om met zingende zusjes te spreken, dat wij zouden wandelen in het licht met Jezus en het donkere dal achter ons laten. Vrij naar 1 Johannes 1. Maar het had ook, het had ook kunnen zijn Romeinen 13. Wij zijn desdaags, des lichts. Het had ook kunnen zijn 1 Thessalonicens 5 is het geloof ik. Wij zijn desdaags en niet der duisternis. Dat wil zeggen, wij zouden in het licht wandelen. En misschien had ik in de eerste plaats moeten noemen Efeze hoofdstuk 5. Die het citeert uit Jesaja. En zegt, maak u op, word verlicht, want uw licht komt. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Maar over u zal de Heren opgaan. En dat is Jesaja. Staat de vertaling. En Efeze 5 staat de vertaling. Vertaalt het meteen. En zegt, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. En dat is onze positie, waarbij duisternis de aarde bedekt en donkerheid de volkeren. Niet sinds gisteren, ook niet sinds eergisteren. Dat is minstens al 2000 jaar zo, eigenlijk veel langer. Maar 2000 jaar geleden ging er ergens een licht op. Dat is waar, dat zegt Jesaja ook. Maar de Bijbel zegt ook dat dat licht in beginsel uit de wereld verdwenen is. Je kent allemaal die schriftplaatsen, ze zijn volstrekt orthodox, evangelisch en wat het maar is. De Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Hij zegt, maar ik ben hier nog maar een poosje en dan ga ik heen naar waar ik tevoren was. Werkt zolang het dag is, want de wereld gaat duister worden. En in die duistere wereld leven wij. Daar hoef ik ook niks aan toe te voegen. Als je dat niet ziet, dan. Ja. Dan weet je kennelijk niet wat licht is. Dat is nou jammer. Maar toe maar. De wereld is in duisternis en wij zijn of worden daaruit getrokken. Opdat wij zouden wandelen in het licht. Het licht van het woord, het licht van de geest, het licht van de Bijbel, het licht van de Heer zelf die het licht der wereld is en het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en hoe dat maar heten mag. Blijft hetzelfde verhaal. Met andere woorden, de wereld weet niet waar men vandaan komt, weet niet wie of wat men is. Probeer me te beheersen om er geen lachwekkende uitspraak over te doen. Maar tegenwoordig weet de mens toch niet meer wie hij is. Laat staan waar hij vandaan komt en waar het naartoe moet. Dat weet zelfs Jelle niet. En die is ook al overleden, heb ik begrepen. Maar hoe oud bent u? Waar het heen gaat? Jelle zal wel zien, was het, ja. Maar Jelle Zijlstra heeft er ook niks van gebakken. Want in werkelijkheid, de mensheid is stuurloos. De mensheid is stuurloos. Ik ben van mening, en niet sinds gisteren, ik ben van mening dat de mensheid in de praktijk helemaal niet bestuurd wordt. Dat er geen stuur is, dat er geen normen en waarden zijn, hoezeer je er ook naar zoekt. Ze zijn er domweg niet. Het enige wat er is, wat stuur kan geven, wat norm of waarde is, dat is het woord van God. Nou ja, dat is de Heer zelf. En al het andere is niets anders dan hoogmoed van de mens. Die denkt dat er wat te sturen valt. Maar dat is niet het geval. Dat kun je weten, want dat is geschiedenis. Men zegt dan, de rest is geschiedenis. Dus dan kijk het maar na. En dat is wat de Bijbel er ook over zegt. En voor zover u denkt, ja, maar het is toch de duivel die de wereld regeert, moet ik zeggen. Jawel, maar die stuurt het niet ergens op af. Die stuurt de wereld niet in een richting. Die geeft er geen leiding aan, die geeft alleen afleiding. Die geeft niet sporing, maar ontsporing. De duivel kan het niet schelen welke kant je op gaat, als je maar niet komt tot het licht. En welke leugen je dan wil aanhangen, ja, dat is hem om het even. Dat maakt hem verder niet uit. Hij stuurt de boel in de war. En wat hij zou willen, dat kan sowieso niet. Maar goed. Ook dat blijkt uit de geschiedenis. Maar vooruit maar. Waarvoor wij waakzaam moeten zijn, dat is wat hier staat. Namelijk dat, dat ooit een keer de Heer weder zal komen. Want daar gaat de volgende pericoop over, vers 35 tot en met 40. Het eindigt met, gij dan, zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. En zelfs voordat ik er ook maar een woord aan wijd, moet ik u zeggen dat het schriftgedeelte spreekt over de wederkomst van Christus in deze wereld, in tweede instantie dus eigenlijk. Nou ja, daarom noemen wij het wederkomst. En dat zal zijn wel degelijk om orde op zaken te stellen. Om het roer in handen te nemen. Om leiding te geven, enzovoort. Of in gewone taal, om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. en zijn troon alsnog te vestigen waar hij hoort te staan hier op aarde, namelijk in Jeruzalem, de troon van de Davidische dynastie, van het huis van David, enzovoort. Dat gaat hij in de toekomst doen. En daar is lang niet alles mee gezegd, natuurlijk, want er zijn nogal wat gebeurtenissen die daarmee verband houden. En die moet je vooral niet met elkaar verwarren, maar essentieel is, de Heer zal alsnog komen. En ik sprak wat langzaam voor mijn doen, maar dat was omdat als wij spreken over de wederkomst van Christus, dan moet ik u zeggen dat wij weliswaar onderling begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Maar eigenlijk, heel strikt genomen, hij is nog niet gekomen. Hij moet nog komen in de toekomst. Want in het verleden, strikt wat de Bijbel ervan zegt, God heeft deze Jezus gesteld tot Here en tot Christus. En zoals in inleidende woorden er straks gezegd en gelezen uit Hebreeën, God heeft hem, Jezus, genomen uit de mensen en gesteld in de zaken die bij God voor de mensen te doen zijn. Hebreeën 5, de eerste vers, enzovoort. Kortom, God heeft hem gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. God heeft hem gesteld tot Here en Christus in zijn opstanding. Maar in plaats van dat hij kwam, toen, nou ja, was hij al gegaan toen Petrus dit zei. En dat had hij aangekondigd. Toen iemand zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, zei de Heer Jezus, denk erom dat je je mond erover houdt. En dat is niet de laatste keer geweest dat hij dat zei. En de goede reden daarvoor is dat het nog gerealiseerd moest worden. Dat is trouwens wat in ditzelfde hoofdstuk vermeld wordt in vers 49. Maar ik zal er wel niet aan toekomen vandaag, maar daar staat dat feitelijk. Al zijn de vertalers natuurlijk over het vers gestruikeld, ligt voor de hand. Maar goed, deze zei, was het maar alvast zover, maar het was nog niet zover. En toen het één keer wel zo ver was, namelijk dat hij tot Heer en tot Christus gesteld was, toen kwam hij niet, toen ging hij. En dat is ook wat hij had aangekondigd. Als licht zou hij uit de wereld verdwijnen. En tegen zijn discipelen zei hij in de nacht dat hij verraden werd, eigenlijk de laatste avond dat hij constant bij hen aanwezig was, zei hij, ik ga heen. Maak je geen zorgen, ik zal met u zijn, enzovoorts. Dat wel, maar ik trek mij terug. Gij zult mij niet meer zien. Nog een korte tijd en gij zult mij niet meer zien, enzovoorts. Dat is wat er gebeurd is. Dat wil zeggen, hij is heen gegaan. Voor zover hij afscheid heeft genomen, links en rechts, noemen wij het traditioneel zijn verschijningen. In sommige Bijbels lees je dan de eerste verschijning, de tweede verschijning, enzovoorts. Toch? En Paulus zegt, en hij is verschenen aan die, en ten laatste vooral, is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Dat is 1 Korinthe 15, enzovoorts. Maar hij ging heen. En voor zover Stefanus hem zag, zag hij de Heer staan ter rechterhand Gods. Dus Handelingen 7 of zoiets. Die heb je toch? Oké, wij zeggen gemakshalve, hij is gekomen. Maar strikt, hij moet nog komen. En dan komt hij niet meer om te dienen, maar om gediend te worden. Nou ja, dat zei hij zelf. Hè? Hij zei, de zoon des mensen, de zoon van Adam, dat is wat hij was. En was zijn hoogste aardse titel eigenlijk, als hoofd van de menselijke familie, de zoon van Adam. Hij zei, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat was in zijn eerste komst. Om op te treden als de losser voor de mensheid, waarvan hij het hoofd was. Maar in zijn wederkomst, wat wij zijn tweede komst noemen, komt hij wel degelijk om gediend te worden, namelijk komt hij niet als de losser, maar als de koning. En dan zal zijn koninkrijk op aarde openbaar worden. En dat was de vraag steeds, hè. In de evangeliën vind je dat al. En uiteindelijk met grote nadruk in de eerste verse van Handelingen. De vraag van de discipelen aan de Heer: zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Als je mij vraagt, zijn dat een stuk of 4, 5 vragen in één keer. Ga ik nou niet bespreken. Het gaat alleen om de kwestie van, ja, hoe zit dat met het koninkrijk? En het antwoord is, het koninkrijk werd opgericht toen de Heer gekroond werd. Dat was in zijn opstanding. En het wordt op aarde openbaar als hij in heerlijkheid zal verschijnen. Want de Zoon des Mensen zal komen in heerlijkheid en zitten op de troon zijner heerlijkheid. En zal de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. Dat is Matthäus 25, vers 30 of zo, 31, daar in de buurt. Dan, dat is in de toekomst. En in die tussentijd, nou ja, dat is essentieel. Wat doet de Heer dan in de tussentijd? En het antwoord is, het is ook al genoemd, het antwoord is, hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Wij noemen dat de kerk of de gemeente. Hoe je het maar noemen wilt en hoe je het maar vertaalt, die terminologie uit de Bijbel. Maar dat is wat de gemeente is. Een volk van eerstelingen uit de heidenen. Hij verzamelt een volk uit de heidenen voor zijn naam. Niet, hij stuurt een volk uit onder de heidenen om het evangelie te prediken. Hoewel, hij stuurt mensen om het evangelie te prediken. Maar met slechts één doel. Niet de bekering van de wereld, laat staan de verbetering van de wereld. Maar met als doel de mensen op te roepen om die wereld de rug toe te keren en zich bij hem te melden. En als u iets weet van de kerkgeschiedenis, weet u ook dat het in alle eeuwen van die groeperingen geweest zijn die het erg letterlijk hebben opgevat. En die dus heel letterlijk aan de kuierlatten hebben getrokken. Dat heb ik van de Amsterdammer, die uitdrukking. Die zijn er vandoor gegaan of hebben zich teruggetrokken op het een of andere landgoed van de graaf van Zinzendorf, ik roep maar wat geks of zo, of ze hebben zich teruggetrokken in Münster en daar een koninkrijk gesticht, weet ik veel. En vanuit Nederland zijn er een paar geweest van die predikanten die met hun hele gemeente en bloc geëmigreerd zijn. Je vindt de sporen nog van terug in de Verenigde Staten in elk geval. En in Canada trouwens. Kortom, die hebben zich teruggetrokken naar waar nog niemand woonde, waar nog niemand was enzovoorts. Nou ja, daar zou ik u nog wel het een en ander over kunnen vertellen, over dat soort zaken. Hoe dat gegaan is. Het verhaal van bijvoorbeeld de doopsgezinden die wij in Nederland hadden in de dagen van Luther nog, hè, in de dagen van de reformatie, de zogenaamde wederdopers, die verwachten inderdaad de wederkomst van Christus. Zij dachten ook dat het in hun dagen al zou gebeuren. Ja, er was nog geen corona, maar ze dachten wel, nou, nou moet het wel, dit moet wel de eindtijd zijn. Daar hadden ze trouwens gelijk in, maar dat leg ik een andere keer weer uit. Maar zij trokken zich terug uit Nederland, want dan werden ze vervolgd. Toen kwamen ze in Danzig, hadden ze alle vrijheid, totdat ze daar ook vervolgd werden. Toen zijn ze op uitnodiging van de Tsarina zijn ze naar de Oekraïne gegaan om dat land te ontginnen, want er woonde ook nog niemand, totdat dat land wel bevolkt werd en ontgonnen was. En toen werden ze daar weer vervolgd, toen trokken ze naar de Verenigde Staten enzovoort. En vandaar zijn ze weer vervolgd geworden nadat dat ze zich moesten aanpassen en toch weer onder de wetten geplaatst werden, zijn ze vertrokken naar Mexico. En vandaar zijn ze nu bezig te vertrekken weer naar, naar Colombia. Ik weet niet, maar een ander land in Zuid-Amerika enzovoorts. Ze reizen de hele wereld over. Eigenlijk op de vlucht voor de beschaving. Dan had ik het nog niet over de Amis. Kennen jullie nog? Ja, het verhaal apart. Dat is een variant daarop. Maar er, zo zijn er nog meer. Er zijn mensen die zich terugtrekken. Die denken dat ze letterlijk de wereld uit moeten. En och, er is wat voor te zeggen als je de kans hebt. Maar je wordt toch achterhaald, hoor. Ja, misschien duurde het een paar generaties. Dus het zal misschien toch de moeite waard zijn. Maar ik haal het alleen maar aan om te laten zien dat of die mensen hun Bijbel goed begrepen hebben of niet, dat weet ik niet. Maar er zijn er meer tot de conclusie gekomen dat wij als gelovigen in deze wereld niet thuis horen. Dat wij onderweg zijn naar een beter, namelijk een hemels vaderland. En als je het voorbeeld neemt van de aartsvaders, ja, die hadden hier geen bezit, nog geen voetstap, staat er. Geen pied à terre, je moet het naar het Frans vertalen, heb je geen probleem. Ze hadden nog niet een voetstap, Hebreeën 11, was dat, enzovoorts. Een graf hadden ze, kun je nu nog gaan bezichtigen. Zie? Wij als gelovigen, tot vandaag horen je niet in thuis. De wereld is pas een thuis voor de gelovigen als de Heer zich hier vestigt. Dat is in zijn wederkomst. En in afwachting daarvan zien wij daarnaar uit. Of zoals Paulus het in de brief aan Titus samenvat. Hij zegt de zaligmakende genade Gods. Titus 2 vers 11 of zo. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons, niet alle mensen. En onderwijst ons dat wij rechtvaardiglijk, godzalig en rechtvaardiglijk enzovoort, zouden leven in deze in deze tegenwoordige eeuw, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus, die zich nu een eigen volk heiligt, omdat die zouden ijverig zijn in goede werken. Dat is Titus, lees het maar na, staat er echt hoor. Wij zien dus uit naar de toekomst. En dat wil zeggen de wederkomst van Christus. En tegelijkertijd zijn we ons bewust dat hij zich in onze dagen een eigen volk, niet alle volken tot zijn eigen maakt, een eigen volk reinigt. En dat is de gemeente. En voor zover daar gesproken wordt over goede werken, wel het belangrijkste aspect daarvan is dat wij dat woord van God bewaren in een wereld waarin de Bijbel, het woord van God, altijd tegengesproken wordt. En de discussie daarover, tegenspraak tegen de tegenspraak, heeft geen enkele zin, want dit is de gang van zaken. Dat is de wereld die in de macht ligt van de leugenaar van de beginnen. Je kan het bestrijden, maar het heeft geen enkele zin. Mijn vader zei dan, God heeft nergens gezegd, ga heen en discussieer. Ga heen en debatteer. Hij zegt, er staat, ga heen en predik het evangelie. En dat is het dan. Zie, want ja, de discussie daarover, het dient tot niks, het verandert aan de Bijbel niks, enzovoort. En als men het niet horen wil, niet geloven wil, ja, dat is heel triest. Dan kan je van wakker liggen, dat weet ik, maar je kan er niks aan doen. Iets anders is er niet. Dit is het tegenwoordige werk Gods. En dus, vers 35, laat uw lenden om God zijn. Vers 35, dat betekent, dat weet u, sinds Exodus 12, betekent het dat de plaats waar je bent, daarvan weet je, hier blijven wij niet. En Exodus 12, voor de goede orde, dat is de uittocht uit Egypte. Dat zijn de voorschriften omtrent de paasmaaltijd, de instelling daarvan. En die maaltijd moest men eten staande de lenden omgord. De rok opgetrokken betekent dat, en de riem erom enzovoort, want men zou binnen enkele uren onderweg gaan op reis naar het beloofde land. Met andere woorden, de lenden om God wil zeggen dat men bereid is tot een wandel. En dat in een bewustzijn dat waar men zich bevindt, dat is niet dat is niet de plaats waar wij thuis horen. In deze wereld zijn wij voorbijgangers Wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Waarom ik nou een nieuwere vertaling citeer, weet ik niet. Maar er staat, onze wandel is in de hemel, dan wel ons burgerschap is in de hemel. En op die grond, waaruit? Op die grond, Filippenzen, verwachten wij de zaligmaker die ons vernederde lichaam veranderen zal. En daar zien we naar uit. Dus laat uw lenden om God zijn, de kaarsen brandende. Dat wil zeggen dat je licht hebt, dat je wandelt in het licht. De kaars als uitbeelding van al wat openbaar maakt, want al wat openbaar maakt is licht. Dat is primair uiteraard het woord van God. En mijn citaat was uit Efeze 5, over dat licht, wat ik daar straks aan het begin al geciteerd heb. Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood, en Christus zal over u lichten. Wij worden geacht kinderen, zonen des lichts en des daags te zijn en niet der duisternis. En dus houdt u lampen brandende, of in dit geval de kaarsen brandende, en zo verder. En zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft. Bij het woord bruiloft moet ik helaas altijd hetzelfde zeggen. Het staat in je woordenboek, hoor. Gamos is bruiloft. En het wordt ook eigenlijk altijd zo vertaald naar het Nederlands. Maar ik moet zeggen dat gamos ook gewoon en in de eerste plaats de aanduiding is van een maaltijd. Waarmee ik meteen verklaard heb waarom je in elk geval altijd zoekt naar een bruid bij de bruiloft in de Bijbel. Maar die is er niet. En je zoekt bovendien ook naar de bruidegom, maar die is er gewoonlijk ook niet. Geloof maar één keer, maar dat was een echte bruiloft, te Cana. En dan wordt een bruidegom genoemd, maar daar blijft het dan ook bij. Alle andere keren is niet sprake, is wel sprake van bruiloft in de vertaling, maar je vindt geen bruidegom en je vindt zeker geen bruid. En dat is omdat het gaat om een maaltijd. Het verschil is in de praktijk niet zo heel groot. Want de bruiloft veronderstelt eenwording, gemeenschap die tot stand gebracht wordt. Maar de maaltijd betekent precies hetzelfde. Want aanzitten aan de maaltijd, aan één tafel, is de uitbeelding van gemeenschap. En in de Bijbel heel dikwijls, natuurlijk niet altijd, maar heel dikwijls is een maaltijd, waar dan ook in de Bijbel, de uitbeelding van het nieuwe verbond, profetisch. Dat wil zeggen, onder het nieuwe verbond is er eenheid, gemeenschap tussen de Heer zelf en de gelovigen. En die worden dus geacht aan te zitten aan één maaltijd, dat is de tafel des Heren. En het wordt uitgebeeld in de zogenaamde, in het zogenaamde laatste avondmaal. Een bekende schilderij, denk ik altijd. Maar vooruit maar. De Romeinen zeggen daarvan, het is de uitbeelding van de eenheid van de kerk. En daar hebben ze groot gelijk in, behalve dan dat zij bedoelen de Romeinse kerk. Maar ja, maar het is natuurlijk de ene algemene heilige christelijke kerk. Die maar één hoofd heeft en die woont niet in Rome. Heeft maar één hoofd en die woont in de hemel. Ver boven alle overheid aan macht, want die is aan de gemeente gegeven tot hoofd. Dat is Efeze 1, het laatste stukje, de laatste versen daarvan. Daar staat het letterlijk allemaal zo. Maar goed, en wat wij kennen als avondmaalsviering, dat is feitelijk de uitbeelding daarvan, van de eenheid van de gemeente. Wij zitten aan zijn tafel en hij onderwijst ons daar, hij leert ons. En hij geeft ons dus leven, namelijk hij geeft ons voedsel, brood en wijn. Waaraan wij allen deel krijgen, heet dat, want het is één brood en wij zijn allen eens broodsdeelachtig enzovoorts. Maar het gaat over de eenheid van de gemeente als zodanig. En vandaar dat aangeduid kan worden als gamos, een maaltijd. Niet noodzakelijk als een bruiloft. Dan zoek je er meer in dan er feitelijk staat. Maar gij zijt, zijt gij de mensen gelijk. Het is de bedoeling dat we gelijk zijn aan diegenen die op hun Heer wachten wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft. Opdat als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. De Heer komt namelijk weder. Dat is wat in essentie om gaat. En de bedoeling is dat de Heer op aarde dan welkom geheten wordt. Dat men hem ontvangt. Begrijp je me niet verkeerd? U en ik, maar ook de discipelen, tot wie dat hier gezegd wordt, maken deel uit van die gemeente uit onze tegenwoordige tijd, die hem tegemoet gaat alvorens hij wederkomt. En deze woorden zijn dus primair gericht tot degene die op aarde wonen in de dagen, of wonen zullen in de dagen, dat de Heer wederkomt en dat is dus in de praktijk pas na de opname van de gemeente. Die hier dus niet beschreven wordt. Om voor de hand liggende redenen. Want ja, de wezenlijke roeping van de gemeente is hier officieel nog verborgen. Dat wordt pas na de opstanding van Christus geopenbaard. En dan heet het, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden enzovoorts. Hebben jullie die nog? En dat, of een, dat was 1 Korinthe 15 of 1 Thessalonicens 4. Daar staat, ja, de Heer komt weder, de Heer zelf zal nederdalen enzovoort. Maar daarvoor, eerst staat er, eerst zullen degenen die in Christus ontslapen zijn opstaan en wij die levend overgebleven zijn, zullen er samen met hen de Heer tegemoet gaan. Logisch wijze, alvorens hij wederkomt. Hebben jullie dat nog? Het wordt gewoonlijk slecht gelezen, maar het staat er echt allemaal zo, hoor. Ja, je moet wel de dingen laten zoals ze zijn, hè. Wij gaan hem tegemoet. Maar de bedoeling is dat als men op aarde leeft in de dagen, dat is dus al na de opname van de gemeente, dat men de Heer verwacht. En dan moet ik er nog wat bij zeggen. En dat ga ik nu niet beargumenteren, want de argumenten komen vanzelf. Maar ik ga het wel zeggen, dat als gesproken wordt over de wederkomst van Christus, of de komst van de Zoon des Mensen, of wat dan ook, en in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen, dat dan niet gedacht wordt, althans niet primair, dat dan niet gedacht wordt aan zijn verschijning op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniël, maar aan de gebeurtenis 33 jaar later, als u het mij vraagt. Maar hoe lang dat is, maakt mij verder niks uit. Maar een gebeurtenis later, wanneer hij plotseling zijn opwachting zal maken en daadwerkelijk zich zal vestigen in een Jeruzalem dat dan inderdaad inmiddels herbouwd is. Dat, u kijkt me aan van wat heeft dit over? Ja, er zijn verschillende fasen in wat bij elkaar heet de toekomst van de Zoon des Mensen. Maar laat ik het anders zeggen dan. De Heer komt op de Olijfberg. Staat in Zacharië 14. Ik kan niet missen, staat daar letterlijk. En in Handelingen 1 vind je de echo daarvan. Hoezo? Daar vaart hij ten hemel en dan is het commentaar van de twee mannen in witte klederen. Hij zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt zien opvaren. En meteen daarover staat er. En daarna gingen de discipelen naar Jeruzalem, maar het was op een plek genaamd de Olijfberg. Op een sabbatsreizen van Jeruzalem enzovoort. Waarom moeten wij dat weten waar het was? Wel, omdat hij daar zal wederkomen. Aan het eind van de 70ste week. Dat van Daniël. Dat is in verband met de Joodse natie, waarbij vastgesteld wordt dat als de Heer daar zijn voet op de Olijfberg zal zetten, zal niet alleen de Olijfberg scheuren in tweeën, maar zal heel Jeruzalem verwoest worden. En dat was dan het laatste wat nog over was van de Joodse staat, of van Judea. Lees dat maar na, het wordt uitgebreid beschreven. In ieder geval in Joël, maar in Zacharia feitelijk ook. Het is alleen een overblijfsel, want als het nog zou kunnen vluchten, dat is de laatste vluchtmogelijkheid dan, feitelijk. Maar dat is een vlucht naar, vanuit Jeruzalem naar de woestijn enzovoorts. Kortom, dan is er geen Jeruzalem en dan zit de Heer niet op de troon zijner heerlijkheid. En dan verzamelt hij niet alle volken voor zijn aangezicht. Het is een tamelijk intieme bijeenkomst waar de lucht verduisterd wordt, dat staat erbij. Het is duisternis. En dan verschijnt de lichtende gedaante van de Zoon des Mensen enzovoorts. En dat gepaardgaande met aardbevingen enzovoort, de totale verwoesting van het land. En wat het maar meer was, dat is niet komst in heerlijkheid in de zin van, dat is de troon. Echt niet. Dat is een tamelijk intieme bijeenkomst alleen voor het Joodse volk. Nou, dat staat toch ook gewoon in Daniël 9. Daar staat 70 weken, dat is dus inclusief de 70ste. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Het volk van Daniël, uw volk, dat is het Joodse volk. Geen denken aan de andere stammen van Israël. Die waren al veel meer dan een eeuw tevoren verdwenen in Assyrische ballingschap. 70 weken zijn bestemd over uw volk, dat is het Joodse volk, en over uw heilige stad. Dat kan niet missen, dat is Jeruzalem. En het eindigt, die paar versen, vers 24 tot 27 van Daniël 9, eindigt met verwoesting, verwoesting, verwoesting. Tel maar eens hoe vaak het woord verwoesting daar staat. Tot het einde toe. Ja, tot de voltooiing toe. Complete verwoesting. Of zal niet steen op steen gelaten worden, enzovoort. Dat is niet het begin van het 1000 jaar. Er is niet eens een Jeruzalem. Er is niet eens een hoofdstad van dat rijk. Laat staan dat er een troon zou staan. In die ruïne. Heb je dat nog? Dat komt allemaal pas later. Waar het dus over gaat. In essentie, als gesproken wordt over de wederkomst van Christus, dan is het in het algemeen die hele periode waarin al deze dingen gebeuren. Dat is gewoon wat Efeze noemt de bedeling van de volheid der tijden. Matuma. Maar als er dan één gebeurtenis is, is het het slot daarvan. Dat wil zeggen, het is de gebeurtenis die gepaard gaat met het omkomen van de Babylonische legers, van de opgang der zon. In het dal van Megiddo, bij Megiddo. Armageddon, dat is dat. Het is de ondergang van Babel als hoofdstad van een rijk in het Midden-Oosten. Een 10-statenbond. Wij noemen het een wereldrijk. Maar het grootste deel van de wereld maakt niet eens deel uit van dat rijk. Dat staat nergens in de Bijbel. Komt die verder dan een 10-statenbond. En dan nog binnen het kader van het Rijk van Alexander de Grote. Maar goed. Het is tamelijk beperkt. Maar dat gaat dan ook ten onder. En dan zal bij die gelegenheid de Heer komen als de Zoon des Mensen. En zitten op de troon zijner heerlijkheid. Letterlijk in Jeruzalem. Dat inmiddels herbouwd is. En gered is van de vijand, want het was een lastige steen die de heidenen wilden tillen, maar ze hebben niet gekund en ze zijn daardoor omgekomen. Het zijn talloze profetieën die daarover gaan. Dat is pas na de 70ste week van Daniël en nadat de Heer al zijn voeten had gezet op de Olijfberg. En let op dat er ook nergens staat, dan zal hij, in Zacharië 14 staat dit, dan zal hij definitief komen op de Olijfberg. Dan staat, te dien dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan? Het is maar een incident. Een belangrijk incident. Maar het is een incident. Want het is niet zijn definitieve verschijning. Dat is pas later. Eerst krijg je nog de opbouw van dat antichristelijke rijk. In Babel. Met Babel als hoofdstad. Daar gaat ook al een paar jaar overheen voordat dat geregeld is enzovoort. Dat zijn ook trouwens de dagen van van het beest en het teken van het beest enzovoorts. Dus als u er meer over wilt horen, dan bent u van harte welkom aanstaande zaterdag in Apeldoorn. Maar ik vestig uw aandacht op dat als de Heer zegt, die Heer die zal komen, de Zoon des Mensen zal komen op een uur dat gij het niet weet, dat is niet aan het eind van de zevende week. Dat valt trouwens uit te rekenen. Vooral als je het begin kent. Toch? Maar het is later. Plotslaps. Dat is de gebeurtenis uit Matthäus 24. Er zullen twee op de akker zijn en de een enzovoort. En de ander. En er zullen twee zijn malende. En de een wordt weggenomen of wat er maar staat. Want ik ga er met opzet niet gedetailleerd op in. Ik wil bij dit onderwerp hier blijven. Maar dat is dat. Dat is een heel ander deel. En mocht u nou vragen, maar waarom zijn die dingen dan onbekend? Dan moet ik u zeggen, nou, in de praktijk hebben christenen grote bezwaren tegen het idee alleen al dat de Heer zal komen om hier op aarde zijn koninkrijk te vestigen. Zij vinden namelijk dat als er een koninkrijk gevestigd moet worden, dan doen wij dat wel. Tot aan de jongste dag aan toe. En dan bieden we het hem aan. Dus dat zal nog heel wat voeten in aarde hebben dan, denk ik. Maar dat is wat we denken. Dat is ook wat die dominee Visser zei. Die ermee beroemd is geworden met een toespraak. Maar goed, die zei, ja, de christen zullen gelovigen zullen vervolgd worden. Maar daar komt dan een eind aan, want er komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nee, de Heer komt en die vestigt zijn koninkrijk op aarde. En dat zal nog 1000 jaar bestaan met een herstelde troon van David in Jeruzalem. En een terugverzameld Israël als eerste volk onder de volkeren enzovoorts. Dat gaat, maar dat willen ze niet horen. Dat willen ze niet weten. Ze willen zichzelf tot koninkrijk uitroepen, nu. Kingdom Now heet zoiets ook in een andere richting en stroming. Maar het is klassiek. De Romeinse zijn daar beroemd om natuurlijk. Het is hun koninkrijk. Met Rome als hoofdstad. Hè? Want Jeruzalem heeft afgedaan. Dat is Joods. Maar de kerk ervoor in de plaats. En dat is Rome. Enzovoorts. Nou ja. Doe maar. Maar het is een hardnekkig misverstand. De Bijbel leert natuurlijk. Het heeft geen zin om dat met zoveel nadruk te zeggen. De Bijbel gaat eigenlijk nergens anders over. Over God heeft een koning beloofd die de aarde zal onderwerpen en daarover heersen. En het was niet de eerste Adam, maar daar staat het al. Maar het is de laatste Adam en de eerste is een voorbeeld van degene die komen zal. En die zal dat letterlijk doen. Dat is het. En als je dat niet gelooft, ja, dan hebben al die details waarover wij nu even spreken, ja, die hebben geen enkele zin natuurlijk. Dat kun je dan toch niet plaatsen. En dan wordt het wild. Dan ga je die dingen of vergeestelijke of een overdrachtelijke betekenis geven. Of je plaatst ze in volkomen verkeerde tijden enzovoorts. Dan ontstaat een grote chaos. Maar goed. Wij wachten, dat wil zeggen de gelovigen wachten op de komst van Christus in heerlijkheid. En wanneer hij komt, dat weet men niet. Wij hebben een vermoeden. Maar veel verder dan dat kom je ook niet. Want ik zeg altijd met stellige overtuiging en met een grijns onder gezicht. Wij hebben van onze hele tijdrekening hebben wij een potje gemaakt. Dus ja... Als je dus wat moet uitrekenen, dan krijg je een heleboel verschillende opties. Wij kunnen het al niet eens worden over de lengte van een jaar. Welk jaar bedoel je, zeggen ze dan? Het zonnejaar? Ja, maar bedoel je dan het siderische jaar? Want dat heeft ook allemaal verschillende lengtes. Het is allemaal kleine stukjes verschil, maar op langere termijn. Dat als de jaren zich aaneenrijgen, dan worden dat grote verschillen. Dus ja... het blijft problematisch. En de meeste van onze jaartellingen zijn met terugwerkende kracht ontwikkeld geworden. En de enige jaartelling die ik ken, die niet met terugwerkende kracht was, nou ja, het was met 3 jaar terugwerkende kracht. Maar ja, die is alweer afgeschaft. Ook na een paar jaar, dus dat schiet niet op. Dat was die van de revolutie. Zoek het maar uit. Dus wij weten het niet. En daarom laten we het ook maar zo. Maar dat de Heer gaat komen. En dat de tijd daarvoor ook wel rijp is. Ja, dat is duidelijk. De term teken destijds staat hier trouwens duidelijk leesbaar boven vers 54 in mijn Bijbel. Je moet er toch wel ergens aan kunnen zien. Maar die tekenen destijds, daar kun je niks mee als je ze niet kunt plaatsen in één context. Dat wil zeggen, je moet wat weten vanuit het profetisch woord. En dan kun je gebeurtenissen eventueel plaatsen in dat geheel. En anders heb je er niks aan. Anders kun je er niks mee. Nou ja. Toe maar. Hartelijk welkom aanstaande zaterdag over het beest en zijn teken. Ja, ik zie enkele mensen grijnzen die hebben begrepen dat er toch dubbele bodemachten in zit. Maar toe maar. Toe maar. Hij kruipt onder je huid namelijk. Dat is het eigenlijk. Hè? Maar toe maar. Zijt de mensen gelijk die op hun Heer wachten wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft. Want kijk, in onze dagen, want hier zit natuurlijk ook een dubbele bodem achter. In onze dagen is sprake van zo'n maaltijd. U en ik zitten bij hem aan de tafel. En als de Heer straks wederkomt, komt hij met de zijnen, met zijn heiligen, met zijn gemeente namelijk. Want de gelovigen uit onze bedeling zouden met hem aanzitten en zouden met hem op tronen zitten en oordelende de geslachten Israëls. En van daaruit zelfs de volkeren. En vragenderwijs voeg ik mij bij de apostel Paulus in 1 Korinthe en zeg: of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij zelfs de engelen zullen oordelen? Dat betekent dat wij een positie ontvangen in de hiërarchie, een Bijbelse hiërarchie, boven de engelen. Moet je geen hoogtevrees hebben, denk ik wel eens, maar doe maar. Maar ja, ik verzin het, ik zou dat niet kunnen verzinnen, maar het staat in de Bijbel dat dat zo is. Daarom gaan wij hem tegemoet. Zie? Dus er is sprake van de maaltijd en ik kom straks weder. Maar doe maar. Dat ze hem terstond mogen opendoen, zalig zijn die dienstknechten, welke de Heer als hij komt zal wakende vinden. Wakker. En niet in slaap gesukkeld, omdat de wereld zich bevindt in de duisternis van de nacht. Voorwaar, ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en zal hen doen aanzitten en bijkomende zal hij hen dienen. De Heer is blij met zulke dienstknechten die hem verwachten. Weet u wat een van die merkwaardige zaken is? Men heeft aangetoond in de loop der tijd dat de discipelen, dan wel de apostelen, verwachten dat de Heer zou wederkomen. Abusievelijk hebben ze geconstateerd dat de discipelen in alle ernst meenden dat in hun dagen die wederkomst zou plaatsvinden. En dat is een hardnekkig misverstand. Daar geloof ik niks van. Die discipelen waren beter onderlegd. Die wisten heus wel dat er enige generaties minstens overheen zouden gaan. Zo niet 2 dagen van 1000 jaar per stuk. Om maar zo te zeggen. Of 2000 ellen of roept u maar. Zoiets. Maar er is dus wel vastgesteld dat ze de wederkomst van Christus verwachten. En dat doen wij ook. En of wij nou geloven dat het vandaag gebeurt, of morgen, of heel binnenkort, of pas in de volgende generatie, dat eigenlijk doet dat er helemaal niets toe. Want het idee is domweg dat de Heer een werk aan ons zou doen, een goed werk, en dat hij zou voleindigen tot op de dag van Christus. Dat is Filippenzen 1 vers 6 of zo. Dat wil zeggen, al wat de Heer doet in onze levens, moet, daarvan zal het resultaat gezien en beoordeeld, beloond worden wanneer wij voor de rechterstoel van Christus zullen staan in de toekomst. Dus daar zien wij naar uit. Zoals Paulus zei, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden, ik heb de goede strijd gestreden. Voorts is mij weggelegd de kroon, de gerechtigheid, welke de Heer mij zal geven en alle die zijn verschijning lief hebben. Schrijft Paulus, het is 2 Timotheus, soort afscheidswoorden. Hij zegt, voorts is mij weggelegd die kroon. Maar dat is de beloning die hij zal krijgen straks, wanneer de hele gemeente geopenbaard zal worden voor de rechterstoel van Christus. Dat wordt in de Bijbel beschreven als één gebeurtenis. Dat is de inleiding tot de wederkomst van Christus en daar zien wij dus naar uit. Logischerwijze. Niet omdat dat morgen gebeurt, maar we weten dat het gaat gebeuren en dat is het dan. Hebben we die nog? Dat is bepalend voor onze levenswandel. Dat is waarom ik Titus 2 citeerde. Dat wij matig, rechtvaardig en godzalig, beperkt, rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw, verwachtende niet dat hij ons helpt tot aan de dood aan toe, en ook in onze oude dag, enzovoorts, maar verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zalig maken. Dat is onze bestemming. Nou ja, of anders wordt het gewoon Romeinen hoofdstuk 8, waar staat dat wij verwachten onze aanstelling tot zonen. Nee, we zijn kinderen Gods, maar als wij kinderen Gods zijn, zijn we ook erfgenamen. En dus verwachten we onze aanstelling als zonen, namelijk bij de verlossing van ons lichaam staat er. We zijn in hoop zalig geworden. Daar zien wij naar uit. Kijk, en u begrijpt natuurlijk dat dat heel wat anders is dan de traditionele religie. Die zegt, we moeten een beetje door dit leven heen. We moeten goed onze best doen. En wat aardigs doen voor onze medemensen enzovoorts. En ieder het zijne geven. En dan komen we in de hemel of zo. Maar dat moeten we dan volhouden tot ons stervensuren nadert. En wat het allemaal maar wezen mag enzovoorts. Maar zo ligt het niet. Zo ligt het niet. Het is niet zo, we leven hier en we moeten beantwoorden aan een God die dan misschien ook nog wat voor ons doet en ons door het leven heen helpt enzovoorts en ons beperkingen oplegt gewoonlijk. Het is heel andersom. Het is God die een plan uitwerkt, dat heeft vastgelegd in zijn woord en hij zegt, heb je vertrouwen in me? Kom tot mij en ik geef je daar een plek in. Veel keuze heb je niet, want als je tot hem komt, krijg je een plaats in zijn gemeente. Dat is dat volk van eerstgeborenen dat hij bestemd heeft om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht en aan het koninkrijk dat men zou beërven enzovoorts. Dat is wat het is. En dat gaat niet over dit leven. In dit leven zouden we simpelweg trouw zijn aan dat woord. We zouden de waarheid betrachten. Ik hou het nou zo vast, maar ik heb iemand gekend die had een wat kleinere Bijbel. En voor dat doel had hij trouwens een wat grotere achterzak. Hij noemde het zelf een kontzak. Grotere wat achterzak. Het was in de tijd dat mensen nog hun kostuums lieten maken bij de kleermaker. En hij had die speciale achterzak. En als iemand dan een vraag stelde over de Bijbel, dan zei hij, zie eens. Met een Friese S, want er was een Friese afkomst. Zie eens, en dan trok hij die Bijbel uit zijn kontzak, heette dat. En dan zei hij, kijk, dat was Klaas Roosendaal. Maar toch maar, het is legendarisch. Maar het is de waarheid dragen, betrachten, met je meedragen. Liefst in je hart natuurlijk, maar dat is wat het is, hè. Nee, ik sympathiseer met de zakbijbelbond. Bestaat dat nog? Jawel, hè, geloof wel, hè. Ja, maar toen maar. Maar liever heb ik dat je het woord bij je draagt. Je hoeft niet letterlijk te kunnen citeren, hoewel dat wel heel makkelijk is. Maar je moet de inhoud, de betekenis ervan kennen, natuurlijk. Maar dit is wat het is. Wij verwachten de wederkomst van Christus. En wanneer hij dan komt, staat er, of het nou eerst in de tweede nachtwaken, of is het in de derde, of in de wat het maar is. En dan leggen ze ons uit dat de nacht is ingedeeld in vier nachtwaken. En van elk 3 uur enzovoorts. Ja, dat is interessant hoor. Maar u begrijpt toch wat het betekent? Dat het niet uitmaakt. Wanneer de Heer komt. We zouden altijd bereid zijn. Omdat we altijd gericht zijn op. Straks komt de Heer. Wanneer dan ook. Of het lang duurt of kort duurt. Daar houden we ons eigenlijk niet mee bezig. Behalve dan dat we de tekenen destijds hebben. Uit het eind van dit hoofdstuk natuurlijk. Maar in principe maakt het niks uit. U begrijpt dat de gelovigen ook leefden een paar 100 jaar terug. En die leefden dan misschien niet in de laatste dagen van de laatste dagen. De eindtijd van de eindtijd dan, hè, bedoel ik. Want die moesten nog 100 jaren mee en nog wat wereldoorlogen doorstaan enzovoort. Hoezo? Maakt geen verschil. Wij zien uit naar de wederkomst van Christus. En intussen zijn we hier vreemdelingen en bijwoners, heet dat in de Bijbel. Soms noemt men het pelgrims. Dat woord is in nogal wat liederen terechtgekomen. In de zin, niet in de Romeinse zin van pelgrims, maar in de zin van voorbijgangers. Wij reizen hier voorbij. Vroeger zongen wij trouwens door elkaar heen, beurtzang, wij trekken hemelwaarts. Wij trekken hemel. En dan de volgende. Wij trekken hemelwaarts. Zingend, zingend. Hemelwaarts. En hemelwaarts. Dan moest je de hoge zee zingen, zal ik maar zeggen. Op wat gaat ons pad naar boven? Kent u dat lied of niet? Dat is oud hoor. Oh, ik heb er wel opname van. Van allerlei verschillen. Zelfs nog op 78 toeren. Jazeker wel. Prachtige liederen, maar zo maken ze ze niet meer, hoor. Echt niet. Nou ja, wij misschien, maar ja, soms. Toen wel. Maar wij wachten op de Heer. Weet dit, dat indien de Heer des huizes, vers 39, geweten had in welke uren de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Doorzoeken dus met als strekking, gij dan zijt ook bereid. Want in welke uren gij het niet meent, zal de zoon des mensen komen. Vroeger zeiden we dan, zijt gij gereed om uw God te ontmoeten? Je moet je spullen op orde hebben. Dat is het. Je moet leven alsof elke dag de laatste kan zijn. Niet in de zin van dat je overlijdt, maar in de zin van, in ons geval natuurlijk, dat de opname van de gemeente plaatsvindt. Maar langs een grotere lijn, in heel de heilsgeschiedenis, de wederkomst van Christus uiteraard. Wanneer hij zijn koninkrijk zal openbaren. Toch? Ja, goed. En intussen, ligt voor de hand, intussen worden wij als kinderen gods, dan wel als dienstknechten gods, geacht trouw te zijn. Ik bedoel, ja, wij komen later alsnog in Lucas 19, dat is de beroemde gelijkenis van de ponden, heet dat. Die citeer ik nogal eens, omdat die zo mooi kort is. Er was een heer en die reisde naar het buitenland om een koninkrijk te ontvangen, riep zijn 10 dienstknechten tot zich, gaf hun elk een pond en zei, doet handeling tot ik kom. Dat is het. En hij zei, hier is het, allemaal hetzelfde, 1 pond, hier is het. Want het is natuurlijk gewoon het woord van God, dat ons toebetrouwd is, het woord van Christus, of hoe het maar heet. Enzovoort, doet handeling totdat ik kom. En hij zei niet, ga zitten wachten totdat je influistert wat je nu weer moet gaan doen, vandaag of morgen of het volgende uur. Hij zei, doet handeling totdat ik kom. En toen hij terugkwam, toen was de afrekening. En dan was het, welaan dan gij goede en getrouwe dienstknecht. Wat slechts vereist werd van de dienstknecht, Het heet later, bij Paulus heet het de uitdeler, de rentmeester. Wat er van verwacht wordt is dat elk getrouw bevonden worden. En daar gaat het hier dus over, vanaf vers 41 staat erboven. De getrouwe, dan wel de ontrouwe dienstknecht. Essentieel voor dienstknechten is niet dat ze erg goed zijn. Essentieel is dat ze trouw zijn. En ook al zijn ze dan niet zo goed en ook al kunnen ze dan misschien niet zoveel, als ze maar trouw zijn. De heer, de baas, moet er van op aan kunnen. Dat is waar het over gaat. En dat geldt naar ons toe dus, voor ons als dienstknechten, dat wij trouw zijn aan enzovoorts. Aan onze roeping, aan waar de Heer ons geplaatst heeft, enzovoort. Zo schrijft Paulus aan Timotheus. Hij roept hem op om trouw te zijn aan zijn bediening, aan zijn roeping, die hem medegedeeld is met profetieën trouwens en onder oplegging der handen of wat er maar staat allemaal. Maar in ieder geval, Timotheus wist heel goed wat zijn bediening was. En Paulus roept hem op en zegt, onthoud dat, hou dat in herinnering, blijf trouw aan enzovoorts. Laat je niet afleiden, dit is wat op je schouders rust. En in het algemeen, collectief, voor heel de gemeente geldt dan, God heeft ons zijn woord gegeven, de gemeente waar we deel van uitmaken, wordt geacht een priesterlijk volk te zijn. En dus, want het is hetzelfde, een tempel. En de tempel is alleen een tempel als er het woord Gods in bewaard wordt. En een priester is alleen een priester als hij het woord Gods bewaart. En dat is dus wat wij zouden doen als pilaar in vastigheid der waarheid. De waarheid betrachten. Het woord van God bewaren. Dan wel het woord van Christus dat rijkelijk in ons zou wonen. En als je daar niet trouw aan bent, dat is niet zo best. Op lange termijn niet, vanwege de rechterstoel van Christus. Paulus haalt het trouwens in dat verband aan in 2 Korinthe 5. Hij zegt, ik moet dit nou eenmaal doen. Jullie vinden dit leuk, maar ik moet dit doen, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Jullie ook, maar eerste plaats ikzelf, met de verantwoordelijkheid die ik heb, enzovoorts. Kortom. Maar als je dat woord kwijtraakt, de Bijbel zegt, en dat is een ernstige waarschuwing, de Bijbel zegt dat als je één keer, dat is Hebreeën 6, het wordt uiteraard slecht begrepen omdat men het niet wil begrijpen, Hebreeën 6 zegt dat ook al ben je wedergeboren en heb je de geest gesmaakt en al dat soort dingen meer, en je laat dat los, dan valt er weinig aan te doen. Er staat, het is onmogelijk om hen de zulke te vernieuwen tot bekering. Dat zijn de lui die alles weten, die weten wat de Bijbelse boodschap is, en die dan toch zeggen, maar hij kan er niks mee voor het praktische leven, of ik heb er niks aan, enzovoort. Die leggen het naast zich neer. En die zegt, we leven toch in het hier en nu en ik moet ook om mezelf denken en dat soort dingen meer. Dan raak je wat je weet of wat je al had kwijt. Dan wordt ook dat weer van je afgenomen. Dat is ook wat de Heer doet, want de Heer leidt ons in heel de waarheid. Maar als wij die waarheid aan de kant schuiven, dan neemt hij het ook weer van ons af. Dat wil zeggen, eeuwig leven kan je niet kwijtraken. Maar wel het loon. En in de praktijk, hier raak je dat dan al kwijt. Je kunt niet zeggen, zover vind ik het wel genoeg. Dat is een onmogelijkheid. Daar is geen grens aan. Dat loopt uit op de rechterstoel van Christus. En vandaar dat je in de Bijbel, met name in de Hebreeënbrief, de oproep vindt in Hebreeën een keer of 6, dat we het een en ander zouden vasthouden. En als je dat niet doet en dus dingen nalaat, dat wordt ook gebruikt bij gelegenheid. Dan moet je ermee rekening houden dat je in het oordeel komt en daar krijg je spijt van. Zoals Esau staat er. In dit geval is dat Hebreeën 12, maar het staat er al eerder hoor. Vanaf hoofdstuk 1 komt het al voorbij namelijk. Deze pericoop onder de titel Wees waakzaam wordt door Petrus beschouwd als één gelijkenis. Waarom ook niet? Het is een wat uitgebreide metafoor eigenlijk. En Petrus zei tot hem, vers 41, zegt gij deze gelijkenis tot ons of ook tot allen? Begrijp je me goed? Hij zit onder de gelijkenis gerekend en Petrus doet dat. En daarmee de Bijbel, dan betekent het dus dat de gelijkenis spreekt over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is ook zo. Want het gaat over de tijd waarin de Heer zich verbergt. Toch? Dus, dat klopt. Maar de vraag is, zeg je deze gelijkenis tot ons of ook tot allen? Nou ja, dat is een vraag die ik al even aangestipt heb. Omdat het nou eenmaal zo is dat wij als leden van de gemeente feitelijk niet verwachten dat de Heer komt, maar wij verwachten dat wij gaan. En daarna komen wij alsnog, maar dat is met de Heer. Dat is pas later. Daar is dus grote verwarring over in ons taalgebruik, want ook onder ons hoor je de uitdrukking gebruiken, we wachten op de komst van de Heer. We hopen dat de Heer gauw komt. En ja, de Heer gauw komt. Op zijn vroeg 7 jaar nadat wij weg zijn. Dus wat wij verwachten of hopen voor onszelf, is dan toch dat de Heer ons wegneemt. En eigenlijk is dat niet een goede verwachting, want de echte goede verwachting is natuurlijk niet dat wij hier verdwijnen, maar dat wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En nog beter, dat wij met hem in heerlijkheid zullen verschijnen in de toekomst. Dat is onze particuliere toekomstverwachting. Dus de vraag is, ja, gaat dat ook over ons? Nou ja, eigenlijk ja, in het algemeen wel. Als je tenminste de uitdrukking komst of wederkomst van Christus breed interpreteert. Breed opvat en dus volstrekt bijbels verantwoord in het algemeen. Totdat je natuurlijk de term tegenkomt of iets wat erop lijkt in een bepaald schriftgedeelte. En daar wordt het dan beperkt. Hè? Zoals ik zei, als het gaat over de komst van de Heer in heerlijkheid. Ja, dat is niet op de Olijfberg. Dat is later. Zie je? En wat komst betreft, ja, dat hele woord komst in onze Statenvertaling toekomst betekent aanwezigheid, presentie, parousia. Dat en aanwezigheid noemen wij in het Nederlands ook komst. Maar wanneer komt de koning? Zei ze in Oslo. Ja, wanneer die komt. Ze bedoelde echt niet wanneer arriveert hij, maar van wanneer tot wanneer. Legt hij daar een staatsbezoek af. Dat is waar het over gaat. Dus ja, de toekomst van onze Heer Jezus Christus, zijn komst, dat is een langere periode. Of je daar de opname van de gemeente bij moet rekenen of niet, dat maakt mij niks uit. Ik heb het in de Bijbel niet kunnen vinden. En zelfs als ik het wel zou vinden, maakt het in de praktijk ook nog niks uit. Want we weten toch hoe het hoe die dingen samenhangen. De Heer komt pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is alleen nog maar ter wille van het Joodse overblijfsel. Dat is het allereerste begin van de komst van Christus. Heb je dat nog? De opname van de gemeente gaat daar aan vooraf. En het idee dat hij zou komen in de lucht om de gemeente thuis te halen, heb ik u net verteld, dat is een misverstand. Dat staat er niet. Er staat, de Heer zal komen, de Heer zelf zal nederdalen, maar eerst zullen wij opgenomen worden de Heer tegemoet in de wolken. En hij komt niet op de wolken om ons te halen. Hij komt op de wolken des hemels om op zijn voeten te zetten op aarde. En wij gaan hem tegemoet. We nemen daar ruim de tijd voor. Een jaartje of 7. Dat is het. Iemand zei, is dat niet wat lang? Ik zeg, weet je hoe ver het is naar de hemel? Nou ja. Zo maar. Ja, de lang of kort. Ik weet niet. Doet er niet toe. Is deze gelijkenis tot ons of ook tot allen? En de Heer zegt dat niet, gaat daar niet op in. Als ik samenvat wat hij nu zegt, dan zegt hij gewoon nog steeds hetzelfde als het voorgaande. Hoe het ook is en waar het ook is, of het voor jou is of niet, het geldt voor allen dat zij trouw zijn in de dagen dat ik niet lijfelijk aanwezig ben. En daarna, als je wel lijfelijk aanwezig is, geldt het nog steeds hetzelfde uiteraard. Dat men trouw is, toch? En dus, de Heer zeide, wie is dan de getrouwe, dat bedoel ik. Wie is dan de trouwe, en wie is dan, dat is retoriek, hè. Waar is dan de trouwe? Die discipelen zeggen, gaat het over ons of niet? Deze, nou, meld je maar. Voor wie wil. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger? Nee, ik weet wel dat dat een van de sleutelteksten is van de Jehovah's getuigen. Die zeggen, dat zijn wij. Maar ja, maken zichzelf tot, gaan er vanuit dat dat een specifieke uitspraak is over één iemand of één organisatie. Maar dat is het niet, het is een algemene uitspraak, dat blijkt uit de hele context. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger? Je had er kunnen zeggen, gevraagd. Een trouwe en voorzichtige, en voorzichtig, ach, of dat woord goed vertaald, elders wordt het vertaald met wijs, maar dat is ook een interpretatie. De vertaling met voorzichtig vind ik mooi, want het veronderstelt zicht, voorzicht, inzicht, verstand van zaken. Heb je dat? Dat kun je ook vertalen met wijsheid. Oké, maar voorzichtigheid vind ik wel mooi. In de oorspronkelijke betekenis van de term. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger? Daar staat inderdaad het woord rentmeester. En dat is weer dat woord voor bedeling, hè? Dat weet u. Hè? Het woord voor rentmeester, huisbezorger, oikonomos. Van oikos, het huis. En nomeo, het beheren, ons woord nemen, maar het is geven en nemen. Nemen en geven, nomeo. Het beheren van het huis. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger, huisbeheerder, wij noemen ze iemand een rentmeester. Waar dat woord vandaan komt, ja, dat weet ik niet. Hoezo rent? Weet ik niet. Het is inderdaad een huisbezorger. Die de Heer over zijn dienstboden zal zetten om hun te rechter tijd het bescheiden deel spijzen te geven. Natuurlijk is de verleiding groot om inderdaad antwoord te geven op de vraag. Noem er eens een dan, welke is dat, wie is dat dan? En dan kom je vanzelf terecht bij de apostel Paulus als de rentmeester, beheerder namelijk van de bedeling, van de oikonomia, van der genade of der verborgenheid enzovoort. Dat kan allemaal wel, maar ik denk dat dat toch enigszins te specifiek ingevuld is. Want hoe dan ook, wij weten dat Paulus degene is die ons de verborgenheden heeft bekendgemaakt. Niet omdat hij de enige is aan wie het was toebetrouwd, maar omdat hij degene is die deze functie in de Bijbel moet vervullen. Dat is het dan. Daarmee raak je de algemene betekenis van schriftgedeelte kwijt. Het is de oproep om inderdaad trouw te zijn over het huis. Of althans een gedeelte daarvan. Andersom kun je natuurlijk ook nog zeggen, ja, de enige echte huisbezorger is degene die trouw is over geheel zijn huis. En geheel zijn huis zijn wij. En de huisbezorger daarover, de dienstknecht die getrouw is over zijn huis, is dus Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Want dit was Hebreeën 3. Die kent u toch, hè? Mozes was getrouw over geheel zijn huis, maar deze, Christus, de hoge priester, is getrouw over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar vasthouden. Dan had ik het er straks over. Indien wij maar vasthouden. Deze belijdenis er ook tot het einde toe vastbehouden. Vasthouden, staat 6 keer zo in de Hebreeënbrief. Maar of je het zo moet toepassen, ik denk het niet. Uit de context maak ik op dat het algemene oproep is van, ja, als je een dienstknecht van de Heer bent, dan word je geacht trouw te zijn. Verantwoordelijkheid te dragen, niet weg te lopen. Als herder der schapen loop je namelijk niet bij de schapen weg, zoals u weet. Nou, dat soort dingen. En die discipelen tot wie Petrus dan stelt de vraag, dus de antwoord is meteen van toepassing op Petrus en de discipelen. Ja, dat zijn later die apostelen die van belang zijn voor de inrichting, om zo te zeggen, van onze tegenwoordige bedeling. Maar het geldt natuurlijk de eeuwen door. Zalig is de dienstknecht welke zijn Heer, als hij komt, zal vinden alzo doende. Wij worden geacht door te gaan met onze bediening, nou ja, zolang als het kan, zolang wij hier zijn, of in het algemeen binnen de Bijbelse context, tot de Heer komt. En dat is dan de grove indeling natuurlijk, want in de praktijk, als de Heer komt, komt hij met ons en hij neemt ons voor die tijd tot zich. Daar verandert verder niks mee. Maar het idee blijft hetzelfde. Maar ik moet ineens aan Luther denken. Die heeft een uitspraak gedaan die ons vandaag nog bezighoudt. Die zei, als ik weet dat morgen de Heer komt, maar hij wist niks over opname van de gemeente hoor. Maar hij zei, als ik weet dat de Heer morgen komt, dan plant ik vandaag nog een boom. En een boom wordt geacht daarna nog te moeten opgroeien. En dan boompje groot, plantertje dood enzovoorts. Dat wil zeggen, een boom planten is echt, doe je vanwege de lange termijn uiteraard. Hè? Dat begrijpt u. En ik geloof niet dat ik het zou doen, zo letterlijk. Maar toch, het idee is, we gaan door tot enzovoorts. Toch? Tot de wederkomst van Christus, ja. Maar indien dezelfde dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen. En, want zo luidt de uitdrukking, hij vertoeft te komen. En zou beginnen de knechten en de dienstmaagden te slaan en te eten en te drinken en dronken te worden. Zo zal de Heer dezelfde dienstknecht komen. En daar, soms denk ik dat Luther dit schriftgedeelte zich helemaal eigen gemaakt heeft. Niet alleen van de planten van de boom, maar ook vanwege de toestand van de kerk, de Roomse wel te verstaan, de kerk in zijn dagen. Die dan toch hier wel enigszins treffend beschreven wordt. Namelijk, de Heer komt niet en intussen, vindt er wanbeheer plaats. En eten en drinken en wat dat maar was. U weet, een beetje bier wordt gebrouwen door monniken, toch? Dat weet u toch, hè? Dan zijn die luiden hier wel in lusten, toch? Of niet? Daar heb ik nog nagevraagd aan iemand die het kon weten. Wim Sonneveld, Vraat de Financiers. En wat dat maar was allemaal. Doet er ook verder niet toe. Maar die dingen gebeuren wel. Men heeft of een actieve. Ik moet anders zeggen, men heeft een bewustzijn van de Heer die aanwezig is, dan wel gaat komen. En als men dat kwijt is, de aanwezigheid van de Heer en de wederkomst van de Heer, ja, dan sukkelt men in slaap. Dan is het leven tamelijk zinloos. En dan gaat het erom, ach, maar leut het. Met excuses voor de wat toch hard uitgevallen G in dit verband. Maar toe maar. Toch? Zo gaat dat. Het is een bekend verhaal, hè? Het wanbeheer. Je kent het allemaal uit de dagen van. Laat ik het maar niet overheen. Van King Richard, die op kruistocht is. En er is een broer John die er een toestand van maakt. En dan komt Robin Hood en die brengt het allemaal op orde, weet u wel. Met dank aan Roger Moore en zo. Oh, dat was Ivanhoe. Sorry. Kijk, er is iemand die oplet. Leuk vind ik dat. Dat was Ivanhoe, ja. Maar toch wel. En andere klassieke verhalen die historisch van geen belang zijn. Maar toe maar. Zalig is de dienstknecht enzovoorts. Want waarlijk, ik zeg u lieden, dat hij hem over al zijn goederen zetten zal. Dat is het thema wat later terugkomt. O goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Het heeft van doen met het erven van het koninkrijk. Zie. Maar indien de heer zegt, ik zal... Indien de dienstknecht zegt, mijn heer vertoeft, enzovoort. Zo zal vers 46, de heer deszelfde dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht. Dat heeft niks te maken met of hij het weten kon wanneer hij zou komen. Het zegt gewoon dat hij het niet weet. Toch? Nou ja. En dat is waarschijnlijk omdat het hem ook niet interesseert. En omdat hij misschien de hele gedachte aan zijn wederkomst ook uit zijn hoofd heeft gezet. Want die dingen gebeuren. Nou ja. Maar hij komt in welke uren men het niet weet. En zal hem afscheiden en zal zijn deel zetten met de ontrouwen. Er wordt in het midden gelaten wat het dan precies inhoudt. En dat komt omdat het verschil uitmaakt of de een en ander van doen heeft met onze tegenwoordige bedeling of met wat hierna dan nog volgt. Dat maakt het verschil uit. Dat is ook het verschil tussen de gelijkenis van de ponden en de talenten. Er is nog wel wat verschillends bij, maar doe maar. Het punt is namelijk dat wij ons eeuwig leven niet kunnen kwijtraken. Het staat niet aan gekoppeld op geen enkele manier. En de dienstknecht welke geweten heeft de wil zijns heren en zich niet bereid nog naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Of gewoon, die zal met vele geslagen worden. Dat is, weet je, niet alleen hier, maar wat je ook met name in de Hebreeënbrief uitdrukkelijk tegenkomt. Andere brieven uiteraard ook, hè. Maar het idee van dat ook wij als kinderen Gods geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. En dat kon wel eens wezen dat dat voor velen op een grote teleurstelling uitloopt. Ja. En dan zoekt men berouw onder tranen, maar dat is niet te vinden, zegt Hebreeën 12. Dan is het te laat gewoon, hè. Ja. Maar die dezelfde niet geweten heeft en gedaan heeft dingen die slagen waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden. En in ieder wien veel gegeven is, van die zal veel geëist worden. En wie men veel vertrouwd heeft, van die zal men overvloediger eisen. Dat zijn helemaal geen populaire woorden, heeft men mij verzekerd. In de zin van, wij hebben toch allemaal het idee van dat alle mensen gelijk zijn en dat alle mensen dezelfde verantwoordelijkheid dragen, dat ze allemaal gelijk geboren worden enzovoorts. En ik moet u met grote nadruk zeggen dat dat niet het geval is. In de oude wereld al niet. Wij zijn niet allemaal gelijk en we hebben ook niet allemaal dezelfde rechten en zeker ook niet allemaal dezelfde plichten. Namelijk, die dingen zijn in hoge mate historisch bepaald. En misschien moet ik wel zeggen genetisch. Maar ik wil er ook niet te veel over zeggen eigenlijk. Maar die verschillen zijn er nou eenmaal. Wij kennen de uitdrukking adeldom verplicht. En dat betekent dat als je wat kan, dan heb je grotere verantwoordelijkheid. Omdat je wat moet. Dan dus. Zo simpel is het. Dat is dus niet allemaal gelijk. En het idee van allemaal gelijk, laat ik u dat dan eens vertellen. U mag dat van vinden wat u wilt, daar ga ik niet over. Maar het idee van allemaal gelijk, dat alle mensen gelijk zijn enzovoort, dat is ontwikkeld samen met het idee dat wij mensen geen menselijke overheid willen en geen meester, geen koning en geen God. Het gaat dan in het Frans, maar ik zeg het nou maar gemakshalve in het Nederlands. Daar waar men in de tijd dat men de reden, het menselijk verstand, zette boven de openbaring, dat wil zeggen boven de Bijbel, Bij die gelegenheid heeft men officieel God afgeschaft. Zo van, als er een God is, moet zijn, dan vinden we hem zelf wel uit. Scheppen wij er wel een, in plaats van andersom, enzovoort. En toen heeft men opgesteld het handvest van de rechten van de mens. Waar we allemaal zo hoog van opgeven. En dat inhoudt dat alle mensen gelijk zijn en dat soort dingen meer. Nou ja, gelijke rechten hebben was eigenlijk het idee, maar niemand roept dat ooit. Maar zelfs dat is onjuist. Dat is nou eenmaal niet zo. We hebben, dat is verschillend voor ieder van ons. En waar wij wedergeboren zijn, is dat verschil er ook nog steeds. Ik bedoel, wij mensen zijn aarden vaten. En je hebt kleine vaten en grote vaten. En als je die vult met water, dan wordt het water wel veranderd in wijn. Maar dan blijven het nog steeds kleine vaten en grote vaten. Het enige wat overeenkomt en waarin ze allemaal gelijk zijn, is dat ze allemaal vol zijn. En dat is onze verantwoordelijkheid eigenlijk. De laatste. Nou ja, je zult zeggen, maar dat moet de Heer toch doen. Dat zeggen, ja, maar dat is wel wat hij wil. De Bijbel zegt, roept het ons toe en zegt, word vervuld met de geest. Of in de variant van Colossense 3 vers 16. Het woord van Christus woont rijkelijk in u. In de zin van, die verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij ons. Dat is het. Wij zouden ons laten vullen, heet dat. Maar het enige wat gelijk is, is dat we dan allemaal vol zijn. Maar daarnaast is er wel degelijk verschil. Zoals wij de verschillen kennen tussen de diverse apostelen, om maar eens wat te noemen. Toch? En de verschillende verantwoordelijkheden ook die zij hadden. Zo ligt dat nou eenmaal. En in de gemeente tot vandaag vind je dat ook terug. Dat blijft zo. En dat daar enige samenhang is wellicht tussen de positie in de gemeente en de aard van de natuurlijke mens enzovoort. Dat daar enig verband tussen is. Ja, dat denk ik ook wel dat dat zo is. Maar eigenlijk mag ik daar niks over zeggen. Maar dat is er uiteraard wel. Ja. Ik bedoel, die figuren in de Bijbel, Paulus en Timotheus, wij kennen een beetje van hun achtergrond enzovoorts. En die achtergrond is mede bepalend geweest, nee, lang niet uitsluitend, maar mede bepalend geweest voor de bediening die hen vervolgens is toebetrouwd. Toch? En ik had niet eens willen zeggen dankzij die achtergrond. Je moet misschien zelfs zeggen bij gelegenheid ondanks die achtergrond. Want zo kan het ook nog. Nou ja, enzovoorts. En dus, dat is wat hier staat. Wie niet geweten heeft en gedaan heeft die dingen die slagen waren zijn, die zal met weinigen geslagen worden. Maar ieder wie veel gegeven is, en dus veel geweten heeft, van die zal veel geëist worden. Kortom, wie men veel toevertrouwd heeft, van die zal men overvloediger eisen. Zo gaan die dingen. En gek genoeg, wij kennen in onze maatschappij dat vreemde verschijnsel, dat men zegt alle mensen zijn gelijk, alle mensen dezelfde rechten enzovoort, totdat het gaat over belasting betalen, want diezelfde lui die dit beweren, dat alle mensen gelijk zijn, vinden dan toch dat degene die van hun leven wat meegemaakt hebben dan Jan Modaal, zal ik maar zeggen, die moeten dan ook meer belasting betalen. En niet zeggen, dat is toch normaal. Ik zeg, nee, ik heb het niet over dat ze meer betalen. Ik heb het over dat ze een hoger percentage moeten betalen. En dat vind ik raar. En dan zeg ik, ja, de sterkste schouders enzovoort moeten. Ja, dat vind ik ook. Maar dat blijft altijd hetzelfde percentage, lijkt mij te zijn, toch? Dat zou eerlijk zijn, maar dat wil men dan niet. Want dat vindt men dan te weinig. Men wil plukken. En dus, wij willen hebben en zij moeten het betalen enzovoort. En er zijn ineens niet meer alle mensen gelijk. Begrijp je wel? Het is zo raar en zo inconsequent en zo hypocriet. Alles wat men in de wereld uitvindt en hoe men de samenleving wil indelen enzovoort. Van alle kanten. En het is ook altijd zo geweest. Omdat men de normen van de Bijbel niet wil. Men zoekt gewoon ook alleen maar het eigen belang. En dat gaat gegarandeerd ten koste van anderen. Dat is hoe het in de praktijk werkt. Enzovoort. Wij hoeven dat ook niet te bestrijden. Ik vertel het nu, maar je hoeft dat niet te bestrijden. Het heeft geen enkele zin. Gewoonlijk keert de wal het schip. Dat is typisch Nederlands trouwens, zo'n uitdrukking. Het wordt vanzelf wel weer anders enzovoort. En dat gaat met heftige situaties gepaard. Maar ja, dat is het menselijk bestaan nou eenmaal. Zie? En wij zijn ervan verlost. Wij dragen daarin geen verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid is dat we ons laten voorbereiden voor de tijd waarin wel degelijk orde op zaken gesteld zal worden in de wereld. Want dat ligt dan voor een deel althans op onze schouders. Dat is wanneer wij openbaar zullen worden als zonen Gods. En daar zien wij naar uit, uiteraard. Maar dat is toekomst. Want de vraag was, hoe zal dit zijn? Is dat ook voor ons of is dat tot alle mensen? Daar gaat het nog steeds over. Want in vers 49 zegt de Heer dan waarom hij gekomen is. Want daar gaat het dan toch eigenlijk om. Hoe komt dat dan? Wat gaat er gebeuren? En dan zegt hij, ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. Als u het mij vraagt, zeker vanwege het woordje doop in vers 50, heeft hij het dus over wat hij eerder zei, wat Johannes de Doper zei. Ik geloof dat de Heer het ook zei trouwens, maar hij zei, had iets over, er was een doop in water, maar er komt iemand die zal dopen met vuur. Die zal vuur brengen. En wij kennen het vervolg erop, het vervolg was op de bekende Pinksterdag, dat ineens de discipelen getooid waren met tongen als van vuur op hun hoofd als uitbeelding van de geest die in hen werkzaam zou zijn. Dat is vuur. Want vuur, ik weet het, vuur wordt dikwijls alleen maar negatief geïnterpreteerd, dat is nou jammer, want vuur staat wel degelijk ook voor positieve dingen en in het bijzonder voor kracht, energie. Toch? En dus heet het ook, zijt vurig van geest. Dat is leven, dat is actief, dat is warmte, dat is licht en wat het maar is. En de Heer zegt, ik ben gekomen om dat op de aarde te werpen, dat vuur. Alleen, nou komt er een moeilijke zin, dan staat er, en wat wil ik indien het alreden ontstoken is. Ik heb vanmiddag nog de moeite genomen om enige Nederlandse vertalingen na te kijken. En de NBG-vertaling, dat is altijd de jongste die ik gebruik, wat daarna komt, na 1951, daar kijk ik niet in, want dat is slecht voor mijn gehoor. Kun je als muzikant niet hebben. Slecht is voor je gehoor. Dus die lees ik niet. Maar de NBG, de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap 1951, heeft feitelijk precies hetzelfde. En wat wil ik indien het alreden ontstoken is. Maar alles wat ik ertussenin gelezen heb, dat is de Luther-vertaling, dat is de Petrus Canisius vertaling, dat is de Obbing Brouwer. Brouwer is dat dan dus. Ik moet het wel ergens hebben genoteerd hoor. Weet ik veel, maar het waren er in ieder geval vier. En die hebben allemaal iets anders. Die lezen, en wat wilde ik, wat wenste ik, dat het alreden ontstoken is. O, hoezeer wenste ik dat vuur al ontstoken is. Ik heb het daarna nog nagekeken. de Griekse woorden en de vertaling. En dat kan inderdaad, in plaats van indien, kan heel goed vertaald worden met dat. En dat hebben die andere vier vertalers dus ook inderdaad gedaan. Dus het is, ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. En ik wilde, ik wenste, hoezeer wens ik, dat dat vuur al op aarde is. Dat het al ontstoken is. Dat is namelijk nog niet zo. En het lijkt me dat als je één keer ziet dat het dit betekent, dat dit deze lezing kent, dan begrijp je hoe vers 49 aan vers 50 vastzit. Want vers 50 geeft antwoord op de vraag, hoezo is het dan nog niet ontstoken en waarom wilde u dat het al ontstoken was? Het antwoord is omdat dat daartussen moet plaatsvinden het lijden, het sterven, de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Hij zou wel dat vuur willen brengen, hij zou wel die geest willen uitstorten, om dan maar de gewone term uit Handelingen 2 te gebruiken. Maar zover is het nog niet. Was het maar zover, dan had hij dat lijden achter zich. En dus zegt hij, maar ik moet met een doop gedoopt worden. Dat rijmt toch enigszins op doop met vuur enzovoorts. Daar komt de woordkeuze vandaan. Ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik geprest totdat het volbracht zij? Maar dat woord doop, dat is de aanduiding tot in onze dagen binnen Bijbelse context van dood en opstanding. Toch? Hij moest iets ondergaan, betekent het. Ik weet het woord doop normaal gesproken heeft de enige echte betekenis is die van eenwording met. Oké, nog een keer. Deel hebben aan. Dat kan zijn iets ondergaan. Per slot, wij zijn gedoopt in Christus, wij zijn dat ondergaan. Dat wil zeggen, het is over ons gekomen, er is iets gebeurd en wij hebben daar deel aan gekregen. Dat is wat het is. Maar de Heer zelf zou iets moeten ondergaan. Hij zou namelijk moeten sterven en de dood ingaan en opstanding uit de dood enzovoorts. En pas daarna zou hij dat vuur brengen, dan wel die geest uitstorten. Het is weinig bekend, maar daarom roep ik het altijd. In Handelingen 2 is het dat wat Petrus zegt. Petrus zegt, God heeft hem opgewekt en God heeft hem gegeven de belofte des vaders. En hij heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Want wat er beloofd was, was de uitstorting van de geest. En dat is precies waar de Heer deel aan gekregen heeft in zijn opstanding. En hij, de Heer Jezus Christus, is degene die die geest en dat leven geeft aan een ieder die in hem gelooft. Och, beter, die zich tot hem bekeert. Want als men vraagt, wat moeten wij nou doen? Dan zegt Petrus, je bekeren, want u komt de belofte toe. Die van de Heilige Geest uiteraard. U komt de belofte toe en alle die verre zijn onder verwijzing naar het Oude Testament en specifiek naar Jesaja. Maar goed. Kortom, het is de Heer die die geest zou uitstorten, die dat vuur zou verdelen enzovoorts. En de Heer zei, ja, maar zover is het nog niet, was het maar zo. Maar eerst moet er wat anders gebeuren. Zodat als je de vraag, is deze gelijkenis tot ons of ook tot allen, als je die vraag interpreteert als wanneer zal het koninkrijk openbaar worden? In deze tijd of pas later? Dan zegt de Heer, nou, in deze tijd nog niet, want eerst moet ik nog, enzovoorts. En elders heet het dan, eerst moet ik nog overgeleverd worden in de handen der, enzovoort. En opstaan ten derde dagen. Dat heet de zogenaamde aankondiging van het lijden. Dat wordt dan ook geteld, eerste aankondiging van het lijden, tweede aankondiging van het lijden, enzovoorts. En dit is er ook een. Alleen onder het woord doop. Is dat niet wat geheimzinnig geformuleerd? Ja, want het maakt deel uit van de verborgenheid. Dat is het. Dat blijkt uit, nou ja, dat staat letterlijk in 1 Korinthe. Was het 1 Korinthe? Ik geloof het wel. Indien zij de verborgenheid gekend hadden, de overste deze wereld, zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Hetgeen betekent dat de kruisiging zelf deel uitmaakt van de verborgenheid. En daarna roep ik altijd heel voortvarend. En dus vind je het in het Oude Testament niet aangekondigd. Ja, indirect. Dat wil zeggen met een omweg. En wij weten hoe het afgelopen is en wij zien het dan alsnog in het Oude Testament staan. Met name Jesaja 53, dus ja, ik weet het. Maar, en achteraf zeggen we, oh ja, natuurlijk, dat moet het zijn. Maar het staat er niet expliciet. Dat is het, hè. Hier ook niet. En bij andere gelegenheden, laat ik dat dan nog even zeggen, maar ik moet natuurlijk dringend ophouden. Maar bij andere gelegenheden lezen wij dat de Heer dan tot zijn discipelen zegt dat hij zou enzovoort zou sterven en de derde dagen opstaan. En dan staat erbij, lees je later, dat ze dat helemaal niet wisten. Ook achteraf niet, hè? Ook daarna niet. En dan zeggen we, ja, maar hij had het toch een paar keer gezegd. Waarom wisten ze het dan niet? Want daar staat er dan gewoon, want ze wisten nog niet dat hij enzovoorts. Waarom wisten ze dat niet? En met het enige antwoord dat ik heb, is omdat de Heer het niet zo gezegd heeft zoals het daar staat. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd, ik moet met een doop gedoopt worden en hoe word ik geperst totdat het volbracht zij. Daarmee heeft hij dus gezegd dat hij zou lijden en sterven. Maar zodanig dat men dat helemaal niet begrijpen kan. Men kan er alleen uit begrijpen van, ja, er moet nog eerst iets gebeuren. En daarna pas zou dat vuur gebracht worden, dan wel zou de geest worden uitgestort. Enzovoorts. Maar dat zal nog wel even duren. Want de volgende verzen spreken over de situatie. Dat er helemaal geen vrede zou komen op aarde. Dat kan je dan wel zingen ter gelegenheid van kerst. Maar door een misinterpretatie van oud-testamentische profetieën. Natuurlijk komt die vrede ooit een keer. Maar de Heer zelf zegt, meen gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Vers 51. Nee, veel eer verdeeldheid. En dan volgt de verwijzing naar het Oude Testament, waar dat, één verwijzing naar het Oude Testament, waar iets dergelijks gezegd wordt. Maar dat is de situatie waarin wij tot vandaag leven. Verdeeldheid van de wereld en de prediking van het evangelie brengt nog meer verdeeldheid. Dat is er ook de bedoeling van. Want ja, het maakt toch onderscheid tussen degene die geloven en degene die niet geloven. Toch? En die staan tegenover elkaar. Dat is niet met elkaar in overeenstemming te brengen, hoe graag men dat wellicht ook zou willen. Je moet het niet willen, maar doe maar. Dat is vooruitgrijpen op de toekomst. In de toekomst zal de Heer zijn koninkrijk op aarde openbaren. En in onze dagen gaat het maar om één ding. Zalig zij die niet zien en nochtans geloven. En daarbij wordt gedemonstreerd dat al die uiterlijke zaken en de gang van zaken in de wereld er eigenlijk niet toe doet. Waar het maar om gaat is dat men gelooft in God die gesproken heeft. En dan krijgt men deel aan die beloften die daarin vastliggen. En dus aan de vervulling daarvan. Meer is daarvoor niet nodig. En wat de wereld betreft, hoe goed je dat ook op orde zou kunnen krijgen. De Bijbel zegt dat hij niet deugt, dat hij onverbeterlijk is en dat hij uiteindelijk zal worden weggenomen. Dat is het. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u ons niet in duisternis hebt achtergelaten, maar dat wij uw woord hebben dat zeer vast is en dat het nuttig is tot lering in de godzaligheid. We danken u dat wij door dat woord leren verstaan dat inderdaad de wereld, de mensheid onverbeterlijk is. En dat waar men u loslaat, daar is de wereld onbestuurbaar. Wij danken u daarom dat u ons geroepen hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. en het overgezet uit het koninkrijk van de leugenaar van de beginnen en geplaatst hebt in dat koninkrijk van uw geliefde Zoon. En we danken u onderweg te zijn naar de openbaring van dat koninkrijk in de toekomst, waaraan wij deel zullen hebben. Omdat wij verzekerd zijn dat dood nog leven ons kan scheiden van onze gemeenschap met u en een eind kan maken aan uw werk in ons. En daarom vertrouwen we ons aan u toe op grond van uw belofte. Opdat u uw werk aan ons zal voortzetten tot op de dag van Christus. Opdat wij daarna als zonen, als koningen en priesters met u zouden deel hebben aan uw heerlijkheid in de openbaring van uw koninkrijk. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien. En terwijl we aan de ene kant bepaald worden bij de wereld die geregeerd wordt door leugens, dat wij aan de andere kant mogen beseffen hoe rijk wij geworden zijn in u, omdat wij hebben dat woord der waarheid, dat evangelie, onze zaligheid, dat niet verandert, waaruit wij zijn wedergeboren tot een levende hoop en waarmee wij ons dagelijks mogen voeden. En dan onze hoop en verwachting mogen richten op u en uw heerlijkheid. Amen.